2 Korinthe 10, waar ik lees vanaf vers 12. Want wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Doch wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen. Want wij strekken onszelf niet te wijd uit als die tot u niet zouden komen, want wij zijn ook gekomen tot u toe in het evangelie van Christus. Niet roemende buiten de maat in andere lieden arbeid, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder uw lieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onze regel. Om het evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn, niet om te roemen in eens andere regel over hetgeen alreden bereid is. Doch wie roemt, die roemen in de Heere. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. En dat is dan het laatste deel van dit hoofdstuk. Een hoofdstuk waar boven staat, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Dat had net zo goed boven de hele brief kunnen staan. Want in zekere zin gaat de hele brief daar immers over. Waarna de apostel in de voorgaande hoofdstuk in ieder geval uiteen heeft gezet welke rijke boodschap hij te brengen heeft aan ieder die daar maar naar luisteren wil. De boodschap namelijk van de overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond. De gedachte ook, de waarheid ook, dat wie in Christus is niet alleen behouden is als zodanig, maar wie in Christus is, die is inderdaad een nieuw schepsel geworden. Maakt leeft onder het nieuwe verbond, onder de heerlijkheid en het licht van het nieuwe verbond. Heeft bovendien een hemelse toekomst en erfenis en is geworden tot eersteling inderdaad van een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, al die dingen zijn nieuw geworden enzovoorts. En dat is wat de apostel in met name hoofdstuk 3, 4 en 5 naar voren brengt. Waarna vervolgens de apostel wat dichter bij huis blijft, zou ik bijna gezegd hebben. Dat wil zeggen tot een wat aardser niveau komt. En spreekt inderdaad over zijn eigen positie, een eigen bediening. Een bediening die men in Korinthe nou eenmaal in principe niet accepteert. Dat wil zeggen, er zijn er natuurlijk wel. Maar in het algemeen gesproken hebben de Korintiërs nou eenmaal moeite met de apostel Paulus. Daarover ging ook het hoofdstuk waaruit we zojuist gelezen hebben, 2 Korinthe 10. Waar in de eerste helft van het hoofdstuk de apostel naar voren brengt dat hij weliswaar een onaanzienlijk man is. Niet alleen in de ogen van de Korintiërs, maar hij is dat nou eenmaal. En de kracht waarmee hij predikt, daarvan zegt hij dat dat niet zijn eigen kracht is, hoewel sommigen dat zo wensen te zien, maar dat dat niet zijn eigen kracht is, maar dat hij krachtig is door God tot nederwerping der sterkte, zo staat het letterlijk in vers 4. Want hoe dan ook, men vindt dat deze onaanzienlijke Paulus, ik had bijna weer gezegd het kleine mannetje, maar daar komt het op neer, hè. Deze onaanzienlijke Paulus toch wel een erg grote mond opzet, eigenlijk. En bovendien nogal stout is, want zo heet dat. Stout is bij het schrijven van brieven enzovoorts. Maar de apostel brengt naar voren dat hun indruk in eerste plaats niet verkeerd is, maar de kracht die van hem uitgaat, dat is inderdaad de kracht Gods. Want die kracht waarmee hij spreekt en ook schrijft bovendien, vooral schrijft, zoals uit deze hoofdstukken ook blijkt en naar voren gebracht wordt, de kracht waarmee hij schrijft is de kracht Gods en bevestigt dus juist zijn apostelschap, zodat juist wat zij tegen hem inbrengen, dat is juist een argument voor hem. Dat wil zeggen, ze vinden dat hij veel te stoutmoedig is in het spreken, maar in het schrijven nog veel meer. Maar de apostel zegt, dat is nou eenmaal omdat ik apostel ben. En de kracht die jullie daarin waarnemen is niet de kracht van mijzelf, zeker niet die van mijn vlees, uit vers 3 bijvoorbeeld. Maar het is inderdaad de kracht Gods. En hij spreekt het ook met die autoriteit uiteraard. Aan de andere kant, de apostel zegt in het laatste deel wat we vorige keer besproken hebben, daar zegt hij dat de Korintiërs beweren In vers 10. Dat de brieven wel gewichtig en krachtig zijn, de brieven van Paulus aan de Korintiërs dus, dat de brieven wel gewichtig en krachtig zijn, maar dat de tegenwoordigheid, de aanwezigheid des lichaams dus zwak is en de reden is verachtelijk. Het schijnt geen geweldig redenaar geweest te zijn. Maar de apostel zegt dan, vers 11, de zulke bedenken dit, dat hoedanig wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanig zijn inderdaad als wij tegenwoordig zijn. Hij zegt, ik ben heus dezelfde, en hoewel ik me misschien dan verbaal, dus mondeling bedoel ik eigenlijk, wat zwak uitdruk, niettemin, ik ben diezelfde man die die sterke brieven schrijft. En dus inderdaad, die apostel, daar gaat het om. Daarna gaat hij nog op een lager niveau in vers 12, waar hij zegt, wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Want dat kan hij natuurlijk ook weer niet doen. En de vraag is natuurlijk, welke sommigen bedoelt hij eigenlijk? En daar hebben we natuurlijk wel een idee van, welke sommigen hij bedoelt. Al moeten we daarvoor eigenlijk terug naar 1 Korinthe 1... naar de situatie waarbij de een zei, ik ben van die en ik ben van die, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas of wat dan ook. Kennelijk doelt de apostel Paulus hier op anderen die in de gemeente van Korinthe dienen op een of andere wijze, die het kennelijk met zichzelf aardig getroffen hebben. Dat kun je soms hebben, denk ik altijd. Niet dan? Ja. Maar Paulus zegt, daar hoor ik niet bij. De verwijzing is, als u het mij vraagt, maar ik weet nooit of ik het echt zeggen mag, maar de verwijzing is ongetwijfeld naar Petrus. Het is het oude probleem, de oude tegenstelling die er is. Nou, tegenstelling is wat overdreven, maar in ieder geval geschil wat er is tussen Paulus en Petrus, dat we al tegenkomen in Galaten. Galaten 1 en 2, in ieder geval. En natuurlijk in boekhandelingen komen we dat ook tegen. Maar in 1 Korinthe 1 al en daarna nog verscheidene malen. Want hoe dan ook, het probleem is dat de boodschap die aan de Korintiërs voorgehouden wordt en die zij ook prefereren, een boodschap is met een aardse strekking. Dat wil zeggen, een boodschap die ongetwijfeld gericht is op, als ik het zo positief mogelijk zeg, gericht is op de openbaring van het koninkrijk op aarde en op aardse zaken, zal ik maar zeggen. Terwijl de apostel Paulus uitgebreid uiteenzet hoe de zegeningen die wij ontvangen hebben als gelovigen in onze bedeling niet aardse zegeningen zijn, maar hemelse zegeningen. Bovendien zegeningen die niet op zichzelf staan en die niet zomaar de onze zijn, maar het zijn zegeningen die vastliggen in Christus. Ik zou bijna zeggen, dus met Efeze 1 vers 3. Ze liggen vast in Christus en in de hemel. En dat is voor vele mensen in onze dagen ook nog steeds een groot probleem. En dat probleem herkennen wij hier bij de Korintiërs ook makkelijk terug. Zeker als we de eerste Korintiërbrief ook nog in het hoofd hebben. Het gaat allemaal over aardse omstandigheden, aardse strijd, aardse jaloezie. En dus scheuringen, zoals het woord dan vertaald wordt. In ieder geval tweedracht enzovoorts. En de apostel zegt tot hen, gij zijt nog vleeselijk, want zolang de een nog zegt, ik ben van zus en ik ben van zo, dan zijt gij nog vleeselijk. Maar dat is 1 Korinthe 3, de eerste verse waar dat staat. Nou, op dat niveau staan die Korintiërs. En op dat niveau spreekt Paulus, of schrijft Paulus nou ook aan hen. En hij zegt, wij, en dat is dus Paulus in de eerste plaats, en daarna natuurlijk Timotheus, de officiële schrijvers van de brief volgens 2 Korinthe 1 vers 1. Wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Wie dat dan zijn, blijft in het midden. Maar als u het mij vraagt, is dat in ieder geval Petrus. En vermoedelijk ook Apollos. Al moet ik u zeggen dat van Apollos is iets moeilijker uiteen te zetten. Want met Apollos was wel degelijk wat mis. Het verhaal is immers dat deze gemeente in Korinthe door Paulus gesticht is en dat toen Paulus daar weg was, kwam Apollos daar. Apollos die in Efeze kwam, een man machtig in de schriften, handelingen is dat, hè? Een man machtig in de schriften enzovoorts. Maar toen hij in Efeze kwam en daar ook sprak, toen werd hij terzijde geroepen door Aquila en Priscilla. En die legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Dat wil zeggen, hij mag dan machtig in de schriften geweest zijn, maar er waren zaken die hij kennelijk niet niet kende. En dat gaat dan ongetwijfeld om wat wij dan noemen Paulinische waarheid of tegenwoordige waarheid. Maar Aquila en Priscilla wisten dat wel. Die legden dat vervolgens aan Apollos uit. En het volgende wat we dan in Handelingen lezen is dat Apollos verdwijnt uit Efeze, gaat meteen weg en gaat naar Korinthe. En daar blijft dus in het midden welke positie Apollos nou innam. Want er zijn twee mogelijkheden als u het mij vraagt. De een is dat wat Apollos werd verteld door Aquila en Priscilla, dat stond hem niet aan. En hij verdween dus. Trok aan de kuierlatten, heet zoiets. Dat is Amsterdams, geloof ik, maar goed. Maar hij verdween dus. En hij ging dus naar Korinthe. En dat is veelzeggend genoeg. Want als de man inderdaad die speciaal Paulinische waarheid niet wilde horen. En naar Korinthe verdwijnt, dan houdt dat min of meer in dat die Korinthiërs daar dus verder geen problemen mee hadden met Apollos. En dat de boodschap dus een betrekkelijk aardsgerichte boodschap blijft. Dat kan. Daar moet ik eigenlijk zelf ook tegen inbrengen dat er een andere mogelijkheid bestaat. Maar die lijkt me in de praktijk nogal theoretisch. Dat is namelijk dat de apostel Paulus kwam in Efeze. Even. Daar waren ook Aquila en Priscilla. Dus Aquila en Priscilla werden dus op de hoogte gebracht van wat Paulus allemaal predikte. Daarna verdween Paulus zelf en beloofde binnen afzienbare tijd terug te komen naar Efeze. Dat deed hij ook. Hij ging namelijk eerst naar Jeruzalem, kwam daarna terug in Efeze op een volgende zendingsreis en bleef daar toen twee gehele jaren. Twee gehele jaren, geloof ik. En dagelijks handelende, sprekende dus in de school van ene Tyrannus. Was dat, hè? Dus toen kwam hij daar terug, kennelijk om hen alsnog die speciale gemeentelijke waarheden uit te leggen, die trouwens sowieso gekoppeld zijn aan de plaatsnaam Efeze, vanwege de brief namelijk. Dus Efeze heeft van alles doen met speciaal gemeentelijke Paulinische waarheid. Maar Paulus kwam daar eerst, ging weg en liet Aquila en Priscilla achter. In die tussentijd kwam dus Apollos. Maar Aquila en Priscilla praten hem al bij, maar je mag aannemen dat die speciale gemeentelijke waarheden aan de gemeente in Efeze zelf nog niet bekend waren. Paulus immers ging weg en zei, ik kom terug en dan zal ik het je verder vertellen. Maar je mag aannemen dat kennelijk Aquila en Priscilla daar wel van op de hoogte waren. En die vertelden dat dus Apollos. En nou kan het natuurlijk theoretisch zo zijn dat Apollos toen wegging, omdat het nu eenmaal de bedoeling was dat Paulus terug zou komen naar Efeze om hen daar bij te spijkeren, hoe heet zoiets, hè? Verder voor te lichten. Dat is de meest gunstige verklaring die ik kan bedenken voor Apollos. Maar persoonlijk heb ik toch de neiging te denken dat het andersom is. Want hoe dan ook, Apollos was de man die dus uitgebreid gewerkt heeft in Korinthe. En als Apollos dezelfde dingen predikte als Paulus, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat die twee dat er zo'n tegenstelling zou bestaan tussen Korinthe, de Korinthiërs in het algemeen, en Paulus. En bovendien lijkt het nog onwaarschijnlijker dat de een dan zou zeggen, ik ben van Apollos, en de ander zegt, ik ben van Paulus. Dan moet er toch ergens een of ander verschil geweest zijn. Dan kun je natuurlijk zeggen dat Apollos dan misschien gewoon een aardiger man was, dat ze die liever hadden dan Paulus. Dat kan natuurlijk ook nog, maar zo kun je natuurlijk uiteindelijk alles wegredeneren, hè? Maar ik heb het idee dus dat Apollos, toen hij min of meer terecht gewezen werd door het echtpaar daar in Efeze, dat hij toen gewoon weggegaan is en dat hij zich niet wilde laten onderwijzen, dat denk ik. Zodat de boodschap die hij predikte natuurlijk er een was gewoon recht vanuit de letterlijke betekenis van het Oude Testament met betrekking tot de komst van de Messias die zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. De aardse lijn dus. Maar Paulus predikte dat weliswaar ooit zal gebeuren, maar dat in afwachting daarvan God zich gemeente verzamelt uit de heidenen. Maar dat was niks nieuws, maar het bijzondere was dat die gemeente uit de heidenen inderdaad een hemelse roeping en erfenis zou hebben. Nog afgezien van dat het een gemeente is die deel uitmaakt van een nieuwe schepping en zeker niet van een oude. Een gemeente ook die niks met het jodendom van doen heeft, maar integendeel die hemelsburgerschap heeft enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, als de apostel hier zegt, wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen, dan is de kans groot dat die sommigen minstens bestaan uit Petrus, Kefas dus, wordt hij genoemd in 1 Korinthe, Petrus en Apollos. Maar meer wordt er uiteraard niet van gezegd, dus laten wij er ook maar verder het zwijgen te doen. Er zijn er in ieder geval die zichzelf een prijzen. En dat is natuurlijk dwaas, jezelf prijzen. Staat er ook achter. Want, maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten. Hun eigen normen leggen ze aan op zichzelf. En dat komt altijd positief uit, hè. Dat kan niet missen. Dat is zelfs een wetenschappelijke naam voor zo'n vergelijking. Dat heet een nulmeting. Een nulmeting. Er komt altijd hetzelfde uit, namelijk betekent niks. Een nulmeting. Dat is een duimstok meten, de lengte van een duimstok meten met een duimstok. Dat klopt altijd. Of een van de twee is geen duimstok. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Dat is een nulmeting, dat klopt altijd. Dus als je je eigen normen aanlegt op jezelf, dan beantwoord je daar dus aan. Dat kan niet missen. En dan ben je dus tevreden. Terwijl in werkelijkheid zou men Gods normen moeten aanleggen. En dan zou je waarschijnlijk wat minder tevreden zijn over jezelf. Hè? Dus hij zegt, deze verstaan niet dat ze zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Dat die uitdrukking prijzen hier in vers 12 en daarna in vers 18, die betekent eigenlijk vergroten. Zichzelf groot maken dus. Hè? En eigenlijk vergroten. Het hangt ook samen met wat in met name de eerste Korinthebrief heet opblazen. Dat wil zeggen, men maakt iets groter, maar in werkelijkheid wordt het in ieder geval niet gewichtiger, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Zichzelf opblazen. Dus opschepperij natuurlijk gewoon, ja. Deze verstaan niet dat ze zichzelf met zichzelf meten, zichzelf met zichzelf vergelijken. Daarbij zouden we in herinnering moeten hebben de uitspraak uit 2 Korinthe 3. Eens kijken, daar staat hier bij mij een tekstverwijzing onder. Kijken of die een beetje klopt. Ja, het is een verwijzing naar 2 Korinthe 3 vers 1. Ik had in gedachten 2 Korinthe 3 vers 4 en wat er verder volgt. Namelijk, zodanig vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond. Van het Nieuwe Testament dus, te zijn. Enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat men zichzelf niet zou moeten prijzen of iets dergelijks. Maar als er geprezen moet worden, zal God dat wel doen. Paulus zegt, onze bekwaamheid, die van Paulus en Timotheus, onze bekwaamheid is uit God. Niet, wij zijn niet van mening dat we zelf zo bekwaam zijn, zijn we niet zelf van mening. God heeft ons bekwaam gemaakt om dat te zijn. En hij is degene die ons meet. En anders ga je nog verder terug naar 1 Korinthe 4, waar de apostel zegt, zo acht een ieder mens ons als uitdelers, rentmeesters, van de verborgenheden Gods. En van de rentmeesters of uitdelers wordt verwacht dat elk getrouw bevonden worden, waarna hij zegt, wie mij oordeelt, is de Heere. Dat is inmiddels 1 Korinthe 4, vers 4. Ik citeer dus uit deze eerste vier versen van 1 Korinthe 4. Waarmee u meteen ziet dat het nog steeds over dezelfde dingen gaat hier. Hè? Nog steeds om de vraag of Paulus eigenlijk wel een apostel is door God gezonden en of zijn boodschap wel een is die van God afkomstig is enzovoorts. Omdat hij zoveel anders lijkt dan die welke ze van andere apostelen gehoord hebben. Nou goed. Terug dan naar, waar waren we? 2 Korinthe 10, vers 13. Waar hij zegt, doch wij zullen niet roemen buiten de maat. Buiten de maat wil zeggen zonder een maat te hebben of zonder een norm te hebben. Er moet namelijk een maatstaf zijn waarnaar men iemand meet, dan wel oordeelt. En wij zullen niet roemen zonder die maatstaf en ook niet met onze eigen maatstaf. We zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u zijn gekomen. De maat des regels, dat is eigenlijk gewoon regelmaat. in het Nederlands. Maar dat woord gebruiken wij anders. Maar een maat is een regel. Een regel is namelijk een lat, een meetlat eventueel. Een regel, een timmerman weet dat precies, is een lat van bepaalde afmetingen. En de maat des regels wil zeggen een meetlat van een bepaalde lengte. En dus toch letterlijk een maatstaf. Want maatstaf kun je ook opvatten als een meetstok. En dus daar zei ik dus duimstok. Wat een verouderd woord is, want duimen staan er tegenwoordig toch niet meer op. Hè? Maar goed. Dus voor maat des regels kun je ook invullen norm. Of in het Nederlands inderdaad maatstaf. Hè? Maar dat wij naar de maatstaf welke maat ons God toegedeeld heeft. God meet de apostel Paulus. Ook tot u zijn gekomen. Dat wil zeggen dat het binnen Paulus maatstaf en dus Paulus normen viel dat hij ook inderdaad de Korintiërs zou bezoeken. Dat wil zeggen dat hij naar Korinthe ging en daar ook inderdaad het evangelie gepredikt heeft. Deze termen over maat en maatstaf enzovoorts, die kun je het beste herkennen als je het vergelijkt met Romeinen 12. En dat haal ik aan omdat het een bekend schriftgedeelte is. Ja, nou, wat opgemeten wordt. Paulus heeft een bepaald werkgebied, daar moet hij werken. En daar hoort Korinthe dus bij. Hè? Dat is de grens eventueel van zijn van arbeidsgebied. Ja, daar komt het in de praktijk op neer. Maar dat blijkt ook uit de volgende verse. Staat het er ook niet boven? Nee, staat er niet boven. Maar ik ga even naar Romeinen 12. U kent vers 1, hè? Lichaam stellen tot een redelijk, tot een levend, heilig, God doe welbehagelijk offer. En dan vers 2. Veranderd worden door de vernieuwing van het gemoed om de volmaakte wil van God te kennen. En dan vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, tot een ieder in uw midden, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Tot aan een bepaalde maat. Gelijk als God aan een ieder de maat des geloofs gedeeld heeft. En de gedachte dan is dan dat een ieder bepaalde verantwoordelijkheden of eventueel gaven heeft, die elkaar uiteraard aanvullen. Men heeft gaven en dus verantwoordelijkheden, binnen een zekere grens. En buiten die grens zou men niet moeten gaan. Vandaar dat de apostel zegt, ieder zou wijzen tot aan een bepaalde maat, tot aan een bepaald niveau. En dat zegt hij dan ook later in vers 6. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de maat des geloofs. Het zij bediening, in het bedienen, maar eveneens naar diezelfde maat. Een maat namelijk, een afmeting die daarvoor gegeven is. Begrensd dus. En dat is trouwens de algemene richtlijn voor het leven van een gelovige. Dat hij in deze tegenwoordige eeuw, voor zover hij daarin leeft natuurlijk, maar dat hij in deze tegenwoordige eeuw zou leven matig. En rechtvaardig en godzaliglijk. Dat zijn de woorden. Ik meen dat het aan Titus zo geschreven wordt. Maar dat wil zeggen, niet buiten proporties, maar begrensd. Betrekkelijk sober betekent dat ook natuurlijk in het algemeen. Maar wat ons Nederlandse woord matig betekent, dat wil zeggen tot aan een bepaald niveau en daar niet boven of daar niet buiten enzovoorts. En wat de apostel in 2 Korinthe 10 inderdaad uiteenzet, is dat hij zich houdt aan de grenzen die hem gesteld zijn in heel zijn bediening. En die grenzen kunnen zelfs, want je bent hier bij Korinthe, die grenzen kunnen zelfs letterlijke grenzen zijn. Dat zijn ze hier ook een keer. Dat wil zeggen, binnen die grenzen viel in ieder geval Korinthe, en daarom is hij ook naar Korinthe gekomen om daar het evangelie te prediken. Zegt hij. Dat is de maat welke God ons toegedeeld heeft, vers 13. Je kunt natuurlijk zeggen, ook in het algemeen, Paulus was nu eenmaal apostel der heidenen. En dus ging hij ook inderdaad naar Korinthe, naar Europa zelfs. Kom over en help ons, weet u wel, je kent die geschiedenis uit Handelingen hopelijk. Waarbij hij overstak eerst naar Macedonië en daarna ook naar het zuiden ging, naar Achaïe. En dus hij kwam weer terecht in Korinthe. Maar het hoorde bij zijn bediening, dat zegt hij dan ook. Wij zullen niet roemen buiten de maat. Het is alsof je suggereert dat er in Korinthe sommigen actief zijn die niet alleen zichzelf prijzen, maar dat er sommigen zijn die daar helemaal niks te zoeken hebben. En die in Korinthe eigenlijk helemaal niet zouden moeten wezen.
Het heeft niks te maken met woorden dragen van die broeders.
Het woord uitdragen van die Korintiërs?
Nee, van de broeders die daar komen. Ja, die maken het meer bij of af.
Dat in elk geval, dat kan buiten de maat zijn. En het andere is dat er inderdaad broeders zijn die daar niet horen. Want wie hebben we nou net genoemd? Petrus. Die horen daar niet. Handelingen 15. Weet u nog, Paulus en Petrus gaven elkaar de hand en besloten, de een zou naar de besnijdenis gaan en de ander naar de heidenen. Petrus, apostel der besnijders, zou naar de Joden gaan. Wel, Korinthe, dat zijn Grieken. Dat heeft met Jodendom op zich niks van doen. De mannen horen daar niet. Dat is punt 1. En de andere was die Apollos, die op merkwaardige wijze, zonder verder commentaar in Handelingen overigens, maar die in Efeze was, toen werd hem de weg godsbescheidelijker uitgelegd, en toen verdween en ging naar Korinthe. Waarom? En wat moest hij daar? Nou ja, dat weten we dus niet echt, maar er zijn wel problemen over dus. Terwijl de apostel zelf, lees het schriftgedeelte maar verder. Terwijl de apostel zelf zegt dat hij, vers 16, dat hij van plan is om het evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn, ergens anders namelijk, niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alreden bereid is. Dat is principe wat Paulus ook aan het einde van de Romeinenbrief naar voren brengt, dat hij slechts werkt in die plaatsen waar niet een ander geweest is om het evangelie te prediken. Dat wil zeggen, hij zoekt niet gemeenten op die door het werk van anderen ontstaan zijn. Hij gaat naar plaatsen waar geen gemeente is. Daar gaat hij evangeliseren, daar ontstaat een gemeente. Die gemeente bezoekt hij dan ook opnieuw, regelmatig. Zie? Maar dat is natuurlijk een aardig idee, zoals hij het zo naar voren brengt. Maar daarmee zegt hij tegelijkertijd natuurlijk dat iemand als Petrus dus in Korinthe niks te zoeken heeft en iemand als Apollos dus ook niet, want die gemeente daar is niet door hun evangelisatiearbeid of zendingswerk ontstaan. Als die lui zich houden aan hetzelfde beginsel als waar Paulus zich aan houdt, dan horen ze helemaal niet in Korinthe te wezen. Dat is het verhaal. En dan hoorde Apollos trouwens ook niet in Efeze, hoe machtig dan ook in de schriften. En waarschijnlijk heeft hij dat begrepen. Toen ging hij weg, maar toen ging hij wel naar weer een andere plaats waar al een gemeente gesticht was door Paulus. Ja, het wordt niet breed uitgemeten allemaal, maar je moet natuurlijk wel even proeven wat de man hier zegt. Hè? Hij praat over zichzelf, maar daarbij levert hij dus feitelijk kritiek op anderen. Wij, vers 13, wij zullen niet roemen buiten de maat. Als ik het nou zo lees, vers 13. Wij zullen niet roemen buiten de maat. Maar dat wij naar de maatregels welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u zijn gekomen. Dat wil zeggen, Korinthe hoorde bij het arbeidsterrein wat God aan Paulus had toegewezen. Zegt hij hier. Of je dat bewijzen kan. Ja, dat is weer een ander verhaal, maar hij is daar in ieder geval van overtuigd. En dat betekent dat iemand als Petrus of Apollos daar dus inderdaad niet thuis hoorde. En dan vers 14, want wij strekken onszelf niet te wijd uit als die tot u niet zouden komen. Want wij zijn ook gekomen tot u en het evangelie van Christus. Dat is weer anders, dat is weer een andere manier van zeggen. Paulus zegt, ik zou hem ook te wijd kunnen uitstrekken buiten de maat door niet naar Korinthe te gaan, maar weer juist ergens anders naartoe. Hij zegt, maar niettemin, dat doe ik niet. Korinthe hoort erbij, strek me niet te wijd uit. Korinthe hoort erbij. En dus kom ik naar Korinthe. U kent het verhaal uit de eerste hoofdstukken trouwens van deze brief ook. De discussie over dat hij naar Korinthe zou komen, maar dat hij helaas nog niet geweest is. En dat hij wel een brief geschreven heeft en dat hij alsnog hoopt te komen. Dat komt trouwens weer straks, diezelfde redenering, in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 12. Waarin de praktijk gezegd wordt dat hij al 3 keer bereid geweest is om naar Korinthe te gaan. En dat hij tot 3 keer toe niet gekomen is. Maar niettemin, hij zou wel moeten, want het hoort inderdaad bij zijn arbeidsterrein. Is hier de gedachte. Maar tegelijkertijd is de gedachte dat anderen zich kennelijk wel te wijd hebben uitgestrekt. En deze gemeente in Korinthe als het ware geclaimd hebben. Het is natuurlijk heel beroerde omstandigheid, ook om over te praten natuurlijk. Hè. Maar daar komt het op neer. En wellicht vindt u het vreemd dat zulke dingen gebeurden. Maar niettemin, ze gebeuren in onze dagen net zo goed zo. Het is ook eigenlijk niet echt te vermijden. Bovendien, als ik bij wijze van spreken alleen zou mogen geven op plaatsen waar ik zelf het evangelie oorspronkelijk gepredikt had, dan als dat zo was, dan ging ik vandaag nog emigreren natuurlijk. Ja. Dus daarna kun je altijd discussiëren of iemand die in Almere woont wel een Hengelo Bijbelstudie mag geven. Want dan heb je toch ook andere mensen zoals laat maar niks zeggen. Hè? Ja, dat is een beetje moeilijk. Het hangt er vanaf hoe groot je die gemeente ziet waarvan we deel uitmaken. En zo is ook een plaatselijke gemeente, zal ik maar zeggen. Hoe ver dat strekt, dat weet ik verder ook niet. Maar dit zijn de omstandigheden van de apostelen. En duidelijk is dat die apostelen wel degelijk een verdeling hadden. Die hebben gewoon de wereld in kaart gebracht. En die ging die kant op en die ging die kant op. Dat is gewoon afgesproken. Vandaar dat die apostelen elkaar in de praktijk ook niet of nauwelijks tegenkwamen. Ze gingen allemaal naar een ander gebied. Dus uit de kerkgeschiedenis, de vroege kerkgeschiedenis, ook daadwerkelijk bekend dat het zo is. Het was gewoon verdeeld. Maar als ze hier elkaar wel tegenkomen, zijn er problemen. Dat was namelijk niet de bedoeling. Nou goed, wij strekken onszelf er niet te wijd uit als die tot u niet zouden komen. Want wij zijn nog gekomen tot u toe in het evangelie van Christus. Niet met een eigen boodschap, maar inderdaad in het evangelie van Christus. Hoezeer Paulus ook specifiek eigen boodschap had, in de zin van een boodschap die speciaal hij zou moeten prediken, hij noemt het hier niet. Want hij kwam naar Korinthe, 1 Korinthe 2, niets wetende onder hen dan Jezus Christus en dien gekruist. Zodat van het evangelie van Paulus, zoals dat heet en zoals hij het zelf noemt, helemaal geen sprake was. Zodat ze hem ook niet kunnen verwijten dat hij wat anders gepredikt heeft dan de andere apostelen. Nou, in 1 Korinthe 2 zegt hij trouwens dat hij wel andere dingen spreekt, dat hij de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid spreekt, maar hij zegt erbij niet onder de Korintiërs, want hij zegt dat doe ik alleen bij volwassenen. Wat natuurlijk een steek is, tamelijk ver boven water, denk ik altijd. Maar goed, hè? Ja, 1 Korinthe 2. Goed, wij zijn dus tot u gekomen. Het hoort bij mijn gebied, mijn regel, mijn opdracht. Ik ben tot u gekomen in het evangelie van Christus. In de praktijk betekent dat gewoon predikende het evangelie van Christus natuurlijk. En dan vers 15, niet roemende, buiten de maat in anderer lieden arbeid. Het lieden mag je weer weglaten, dan begrijp je het nog wel. Niet roemende buiten de maat in anderer arbeid. Arbeid van anderen. Ik heb dat niet gedaan, maar dat betekent dat er daar dus rondlopen die dat wel doen. En dat zijn dus geen Korintiërs, het zijn lui die van elders kwamen en in Korinthe arbeiden. Min of meer als apostelen, want dat wordt ook zo genoemd, hè. In het begin van deze brief namelijk. Maar goed, niet roemende buiten de maat in andere lieden arbeid, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gegroeid zijn, want het zijn nog steeds, net als in 1 Korinthe 2 en 3, kinderen, vleeselijke, jonge kinderen in Christus, die met melk gevoed worden. En dus zegt hij, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder uw lieden overvloediglijk zullen vergroot worden, of geprezen, want het is in principe hetzelfde, onder uw lieden overvloediglijk zullen vergroot worden, naar onze regel. Dat wil zeggen, Paulus hoopt dat hij in de toekomst alsnog door die Korintiërs zal worden erkend. En uiteraard niet hij alleen, maar daarmee ook de boodschap die hij hen graag zou willen vertellen. Maar daarvoor zouden ze eerst wel wat volwassener moeten zijn. Als uw geloof zal gewassen zijn. Dat komt rechtstreeks overeen met de uitspraak in 1 Korinthe 2, vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Alleen daar is vertaald met volmaakten. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, doch een wijsheid niet deze wereld, nog de overste deze wereld die teniet worden, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Kortom, hij zegt hier eigenlijk, wij leggen de weg Gods ook wel eens bescheidenlijker uit. Maar dan aan volwassenen. En dat zegt hij dan ook in 3 vers 1, 1 Korinthe 3 vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. En hier, in bijna het laatste hoofdstuk van de Korinthebrieven, 2 Korinthe 10, zegt hij dus, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen, gegroeid zijn dus, dat wij onder uw lieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onze regel. Nou, dat moet dan nog steeds gebeuren. En in 1 Korinthe 11 en 12 eigenlijk wordt dat nog sterker naar voren gebracht. Want daar hebben we het idee van dat de apostel Paulus dingen gehoord heeft die het hem niet geoorloofd zijn, door de Korintiërs uiteraard, uit te spreken. Dat is het hele verhaal. Ze willen naar hem niet luisteren. En in consequentie is dat ze wel naar hem luisterden toen hij ooit het evangelie daar kwam brengen. Maar daarna is hij weggegaan en hebben anderen zijn plaats min of meer ingenomen. En nou heeft Paulus geen toegang meer tot deze gemeente in Korinthe, die notabene door zijn eigen arbeid daar ontstaan was. En dat naar zijn eigen maatstaf en regel enzovoorts.
Is dat zo'n rijke stad dan, dat die mensen daarin puur wat halen?
Nou, zo werkt zoiets niet, hè. Zo werkt zoiets. Kijk, hoe dat werkt. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe dat werkt. Er zal die mensen naar de mond gepraat zijn. Zo zit dat gewoon. En verder, niets menselijks was ook de discipelen vreemd in de tijd al. Maar nou praat ik over heel lang geleden, hè. En dat zal daarna dus ook nog eventueel zo geweest zijn. En waar zo'n gemeente aan de lippen hangt van de spreker, zal de spreker het idee hebben, nou, dat gaat goed hier. Hè? Hoe was het? Hoeveel mensen waren er? Dat is altijd dit. Hoe was het? Hoeveel mensen waren er? Ja, precies, ja. Maar daar gaat het dan altijd om. Het gaat om aantallen en als er nou maar veel zijn enzovoorts. Daar heb ik het nog niet eens over die beroemde collecte uit de voorgaande hoofdstukken. Maar als er nou maar veel zijn, en dan lijkt dat wel wat, hè. Ja. En ik mag natuurlijk niet te veel uit de school klappen, maar ik heb echt meerdere malen verhalen gehoord van lui die gewoon zeggen, ja, dat of dat, dat kan ik bij ons niet spreken, daar kan ik niet over praten, dat kost mijn klanten, mensen lopen weg. Of ik heb het er eens over gehad, ik heb er eens over gesproken, maar lopen mensen uit, dus dat wil ik verder niet weten. Dat wil men niet weten ook verder natuurlijk, hè. Want als men het weet, moet men erover spreken. En als men erover spreekt, lopen de mensen weg. En dat kan nooit de bedoeling van de Heer zijn, denkt men. Dat is een vooronderstelling uiteraard. He? Maar goed, dan denk ik, dat kan nooit de bedoeling zijn, dus kan ik maar beter mijn mond houden. En als je dan toch je mond moet houden, kun je beter maar niet weten. Zo werd het zoiets. He? En daarom blijft de Bijbel zo vaak dicht. Ja, anderen blijven weg, er niet over gesproken wordt. Maar het zijn er over het algemeen minder, zuster de Kulver. Ja. Nou ja, goed, zo werkt dat nou eenmaal. Maar weet ik veel hoe dat gaat, maar zo gaat het nou eenmaal. Het is natuurlijk allemaal niet aardig om te zeggen, maar iemand als Petrus, die paste zich dus aan. Dat weten we nog uit handelingen, net gelaten 2 in elk geval, enzovoorts. Hè. Die paste zich aan. In de prediking, en zeker ook in zijn gedrag, enzovoorts. Nou ja, dat is niet echt de bedoeling uiteraard, maar het gebeurde wel. Nou goed. Het wordt een soort verkiezingscampagne dan, hè. Jezelf aangenaam maken bij de mensen en dan hebben we een prachtige gemeente. Maar dat is niet het doel, hè. Het gaat om de kijkcijfers, broeder. Ja. Nou goed. Of dat hangt er vanaf hoe oprecht dat is. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kun je nou alle oprechtheid zeggen van, ja, ik kan dit of deze of die Bijbelse waarheid, die zal ik maar niet spreken, anders lopen de mensen weg. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Natuurlijk is dat te verdedigen. Natuurlijk is dat te verdedigen. Dat kan ik ook wel verdedigen. Ja, de laatste woorden van Petrus zijn toch dat hij weer doorverwijst naar Paulus. Maar het is een soort belijdenis die je daar uitspreekt natuurlijk, hè. Want hoe dan ook, je moet erover struikelen dat de man zegt, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Dan denk je, heeft hij wat goed te maken? Ik kom met bloemen en al, violen en weet je wel. Dat is toch zo? Dan moet je toch merken dat daar, natuurlijk wordt het niet breed uitgemeten in de schrift. Het is niet zo aardig om te doen, maar daarom ging het wel zo. Jawel, jawel. Maar het probleem is natuurlijk dat in het algemeen de gedachte is, ook onder voorgangers, dat zij trouw moeten zijn aan de gemeente dan wel aan hun gemeente. Daar is ook weinig tegenin te brengen, want gewoonlijk worden ze door die gemeente in dienst genomen tegen een salaris, de CEO en... Nou ja, god, ik kan er zo moeilijk serieus over praten, want... Maar zo gebeurt dat nou eenmaal. En ik kan me dat ik best begrijpen. Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd, ik ben blij dat ik nooit een beroep gehad heb om ergens voorganger te worden of zo. Want dan hoef ik die keuze tenminste ook niet te maken. Maar ja, dus, sorry, maar een ton per jaar, want dat is niks hoor, als voorganger. Nou, 80.000 gulden dan de rest, zwart, vooruit. Maar ze zullen je maar een flink salaris bieden en een pastorie en weet je wel... Een auto erbij en zo. Nou goed, in de vrije kring is dit misschien wat overdreven. Maar komt toch aardig in de buurt, hoor, voor zover ik er verstand van heb. Dat zou je maar geboden worden. En dan hoef je tenminste niet meer elke avond het land in om aan de kost te komen. Om het dan eens oneerbiedig te zeggen. Hè?
Een receptie
meepakken. Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Natuurlijk, dat hoort er allemaal bij natuurlijk, hè. Bruiloft en begrafenissen en dat soort dingen meer. Dat is allemaal heus wel aardig, allemaal. Maar daar gaat het niet. Dat is nou net het probleem. Daar gaat het niet om. Want Paulus zegt, van de uitdelers, of hoe ze maar heten, wordt geëist dat elk getrouw bevonden worden voor God. Niet aan de gemeente, niet trouw aan de gemeente, maar trouw aan de Heer. En als die gemeente zelf trouw is, is er verder geen probleem. Als die gemeente niet trouw is, dan is het werk van die voorganger een hondenbaan. Ik bedoel het ook overdrachtelijk, een hondenbaan. Een herdershond. Dat is toch duidelijk genoeg, hè? Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zwaar werk. En dat is wat in deze Korinthebrieven, met name in de tweede Korinthebrief, dan naar voren komt. De tragiek van de apostel Paulus, die verantwoordelijkheid heeft tegenover de Heer, althans, dat zegt hij, dus dat zal dan zo wezen. Verantwoordelijkheid tegenover de Heer met betrekking tot die gemeente in Korinthe. Maar hij durft nauwelijks naar Korinthe te gaan. Vanwege dat hij bang is voor wat hij daar nou weer zal aantreffen. En wat hem dan persoonlijk over hem heen komt daar allemaal. Waar hij ook persoonlijk niet is tegenop gewassen. Dat is gewoon het verhaal. Nou ja, maar zo gebeuren die dingen. Nou goed, ik kan er beter mijn mond over houden. De ellende is dat alle andere dingen uit de schrift, daar kan ik voorbeelden bij geven. Hier kan ik geen voorbeelden, ja, kan het wel, maar dat mag ik niet doen. Dus moet ik mijn mond houden. Ik kan er niet te veel over vertellen. Maar het is heus... wat hier gebeurt en wat door de regels door naar voren gebracht wordt... dat gebeurt in onze dagen nog steeds precies zo. Ja. Want hoe dan ook, in het algemeen, wat wij voorgangers noemen... die zijn gehuurd door een plaatselijke gemeente. Nou zeg ik niet dat dat niet mag. Maar het punt is dat de verantwoordelijkheid van die voorganger... niet ligt bij die plaatselijke gemeente, maar ligt bij de Heer. Zo zit dat. Die Heer moet gediend worden. En of die gemeente ervan gediend wordt, dat is dan maar de vraag. En tot troost voor degene die in zo'n beroerde positie terechtkomen... hebben we die tweede Korinthebrief waaruit bleek dat het vroeger ook al zo was. Kunnen dienst van de Heer verantwoordelijkheid dragen voor een gemeente... als herder, als voorganger of hoe heet zoiets, maar... je zal het maar getroffen hebben met zo'n club. Dan laat je je beroepen. Zo gaat het. En dan ga je gewoon weer weg. In onze dagen. Maar dat is ook niet de bedoeling uiteraard. Maar trouw eerst aan de Heer, daarna aan de gemeente. Goed, nou, dan gaan we weer. Paulus zegt, wij roemen niet buiten de maat, vers 15... in andere lieden arbeid, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen zijn... dat wij onder uw lieden overvloedelijk zullen vergroot worden naar onze regel. Dus inderdaad, hij hoopt alsnog door die Korintiërs erkend te worden... om het dan maar eenvoudig te zeggen. Met als resultaat ook... om het evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn. Dat vers 6 moet je dan, vers 16 moet je wel even in het juiste verband lezen. Want de gedachte is dat de apostel in de toekomst hoopt de Korintiërs te bezoeken. Bij die gelegenheid hoopt hij ook erkend te worden als apostel... om vervolgens weer verder te reizen. Want de gemeente in Korinthe zal niet zijn specifieke doel zijn. Hij zal gewoon via Korinthe verder reizen naar andere plaatsen... om ook daar het evangelie te verkondigen. Dat is wat hij zegt. Dus in het voorbijgaan komt hij bij Korinthe. Dus, nog een keer vers 14... Want wij strekken onszelf niet te wijd uit als die tot u niet zouden komen. Hij zegt dus, wij strekken ons niet wijd uit en we komen dus wel naar u toe. Want wij zijn ook gekomen tot u toe. In het verleden al, hij zegt, Paulus zegt, ik doe het dus weer. Ik kom ook, weer. En ik hoop bij die gelegenheid, want dat is vers 15... onder jullie de overvloedelijk vergroot te worden naar onze regel... en als zodanig erkend te worden... om daarna verder te reizen, vers 16, naar plaatsen die voorbij Korinthe gelegen zijn... om daar ook het evangelie te prediken. Maar dan wel op plaatsen waar nog niet een ander geweest is. Namelijk niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen al reden bereid is.
Toen hij een klein eisje zat, toen zag hij toch aan gene zijde van wat staat die gemeente. Als hij dan daar in Griekenland is, dan... en hij gaat weer naar gene zijde...
Nee, je gaat gewoon verder. Hij zou ook verder naar het westen. Want het blijft de bedoeling nog steeds van de apostel Paulus... op zijn minst naar Rome te gaan. En uiteindelijk zelfs naar... of uiteindelijk op zijn minst naar Rome te gaan. Maar hij heeft al gezegd dat hij zelfs via Rome... want daar heb je het weer, nooit het eindpunt, altijd verder... via Rome naar Spanje te gaan. Wat ook zijn eindpunt niet was trouwens, maar goed.
Dat
geen zijde
niet zelf.
Ja, het is gewoon verder. Ja. Italië en dan Gallia en Spanje. Spanja. Gallia en Italië. Ja. Daar is hij ook geweest, ja. In dat dorpje wat wij zo goed kennen. Ja, zeker wel. En toen is hij ook overgevaren naar de Britten. Net als Asterix. Ja, dat heb je soms zo. Maar goed, dat was weer een ander verhaal. Maar de bedoeling was dus inderdaad naar Korinthe te komen, want daar hoorde hij thuis. Dat was een gemeente die door zijn arbeid ontstaan is. En hij zou via Korinthe inderdaad verder reizen. Ongetwijfeld was de bedoeling naar Rome. Het is allemaal wat anders uitgepakt. Maar niettemin, hij is wel verder gegaan, is naar Rome gegaan. En vervolgens naar Spanje en Brittannië. Maar goed, vers 6 dus, om het evangelie te verkondigen in die plaatsen die op gene zijde van u zijn, niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen al reden bereid is. Hij zegt er uitdrukkelijk bij, ik ga dan naar plaatsen waar nog geen gemeente is. Maar het is een steek, tamelijk ver boven water dus weer, voor degene die op dit moment fungeren als voorganger of oudste in de gemeente van Korinthe. En dat zijn dus vermoedelijk nog steeds Petrus en Apollos. Ja. Nou goed, mocht nou iemand zeggen, nou staat Paulus over zichzelf te roemen, dan geeft hij van zichzelf op dat hij het zo goed doet, zegt hij, vers 17, doch wie roemt, die roemen in de Heere. Want niet die zichzelf een prijst, maar die de Heere prijst. Dat wil zeggen, die door de Heer geprezen wordt. Hè? Dien, vierde naam wel. Dien de Heere prijst, die is beproefd, die wordt erkend enzovoorts. En het hele punt is dat de apostel zegt, ik hou mij aan de opdrachten die ik oorspronkelijk ontvangen heb. Ik doe niks bijzonders, ik doe gewoon wat de Heer mij opgedragen heeft. Ik ben daar trouw aan. En als het waar is dat van de uitdelers geëist wordt dat elk getrouw bevonden wordt, dan hoort er ongetwijfeld ook bij dat de man inderdaad, als het even kan, de gemeenten die door zijn arbeid ontstaan zijn, dat hij die ook bij regelmaat weer bezoekt. Vanzelfsprekend. Dat heet in ons jargon de nazorg. De nazorg. Ik weet niet of men zich daar nu nog zorgen over maakt. Maar dat was vroeger in ieder geval dus zo. Hè? Je kon ergens de evangelie prediken, komen mensen tot geloof, maar dan. Want evangelisten waren meestal zogenaamde reizende evangelisten, rondreizende evangelisten, heette dat. Ja. Ja, maar zo'n man gaat weer weg en dan? Dan komen de wolven. Ja, want zo gaat dat. Maar goed. Maar de apostel komt terug bij zijn oude thema, vers 17. Doch wie roemt, die roemen in de Heere. Men moet niet zichzelf prijzen, men zou niet tevreden zijn, moeten zijn met zichzelf. Men moet zorgen dat men aangenaam is voor God. En dat is men alleen als men veranderd wordt in de vernieuwing van zijn denken. Als men opwast in kennis, zoals dat bij een andere gelegenheid heet, enzovoorts. En daar, en opwast in het geloof dus. En daar mankeert het inderdaad bij die Korintiërs aan. Zodat de apostel Paulus in deze laatste verse eerst bij wijze van spreken een steek geeft. Nou, ik moet zeggen, kritiek uitoefent op de Korintiërs. Wanneer hij zegt, als uw geloof zal gewassen zijn. En daarna heeft hij kritiek op degene die daar werken, daar in Korinthe. Want die werken in de arbeid van een ander. En Paulus zegt, dat zou ik nou nooit doen, want dat is niet de bedoeling dat apostelen dat doen. Apostelen zijn gezondenen en die worden geacht gezonden te zijn inderdaad naar de wereld, naar de onwetenden om hen het evangelie te prediken. Dat is in ieder geval de gedachte. Daar laten we het eerst bij. Nog even wat over het laatste vers van hoofdstuk 10, 2 Korinthe 10, het laatste vers. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Namelijk, wie roemt, vers 17, die roemen in de Heere. Als men dan toch wil roemen in het werk van een ander, want de suggestie is natuurlijk, de implicatie is dat die mensen daar in Korinthe, wie het dan ook zijn, roemen in het werk van Paulus. Want dus de gemeente die door zijn arbeid ontstaan is. En de apostel zegt dan, als je dan toch wil roemen in het werk van een ander, roem dan in de Heer. Roem dan in het werk wat hij volbracht heeft. Dat is de enige goede manier. Goed. En dan hoofdstuk 11. Waar staat, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja ook verdraagt mij, want ik ben ijverig over u met een ijver gods. Want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen, waarmee hij dus zegt dat die sommigen uit 10 vers 12 wel degelijk apostelen zijn. Die door de Korintiërs worden erkend, of althans verdragen met recht, zoals vers 4 het dan zegt. Die door de Korintiërs worden erkend, maar de apostel zegt, dat zou je kunnen doen als zij iets zouden brengen, iets prediken, wat je van mij niet hebt ontvangen. Als je van hen meer ontvangt dan je van mij hebt ontvangen. Maar dat is niet zo. Daar is de apostel ook stellig van overtuigd. Dat kan ook niet anders. Want wat de apostel die Korintiërs wil brengen, is namelijk meer dan deze apostelen gebracht hebben en kunnen brengen. Gaat daar bovenuit. Want hoe dan ook, heel die aardse lijn, zal ik maar zeggen, van het evangelie, is ook wat de apostel Paulus naar voren brengt en predikt. Alleen, hij brengt veel meer. Hij spreekt bovendien over de hemelse roeping en positie van de gelovigen en dus van de gemeente uit onze bedeling. Dat wil zeggen, hij heeft hen meer te bieden dan Petrus of Apollos of wie het dan ook maar is. En het is zeker niet andersom. Maar goed, de apostel zegt in vers 1, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja, ook verdraag mij. De onwijsheid van de apostel hier duidt uiteraard op het roemen in het vlees, want daar komt het op neer. Dat is de uitdrukking die bij andere gelegenheden, maar ook in deze brieven gebruikt wordt, dat sommigen in het vlees roemen, terwijl men in de geest zou moeten roemen. Maar wat de apostel hier doet in deze verse, en eigenlijk in deze verdere hoofdstukken, heeft van alles met aardse en dus vleeselijke omstandigheden te maken. Heel de argumentatie ligt op een totaal lager niveau dan dat we gewend zijn uit hoofdstuk, laten we zeggen hoofdstuk 3, 4 en 5. Daarom deze brief die eindigt in een anticlimax. Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Daarom vind ik het ook niet, in eerlijk gezegd, niet zo'n prettige brief. Normaal werkt hij naar een hoogtepunt toe, mag je aannemen tenminste, maar deze brief die zakt af. Die begint sterk, begint met de heerlijkheid van het nieuwe verbond en al dat soort dingen meer, rechterstoel van Christus en nieuwe schepping en dat soort zaken, maar eindigt met te spreken over de aardse omstandigheden waarbinnen deze dingen zich allemaal afspelen en waarbinnen ze bovendien gepredikt zouden moeten worden. En daar heeft de apostel het nu over en hij vraagt dus begrip voor zijn onwijsheid. Hij vraagt, verdraagt mij. Want waar hij nou mee bezig gaat, is inderdaad met wat hij elders zou noemen, roemen in het vlees. Dat zegt hij, daar komt hij later ook op terug. In hoofdstuk 12 namelijk, waar hij begint te roemen, maar inderdaad niet in het vlees, maar daar wel degelijk in de geest. Maar hij vertelt niet exact waar het om gaat. Wat hij wel vertelt, is dat hij een mens kent die 14 jaar, die voor 14 jaar is opgetrokken geweest tot in de derde hemel enzovoorts. Daar zou je ook in kunnen roemen. Maar dat doet hij dan toch maar niet, zegt hij. Hij doet het dus tussen neus en lippen door, eigenlijk wel. Maar hij zegt, dat doe ik niet. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Maar dat zijn dingen die het mij niet geoorloofd zijn uit te spreken, is de gedachte van vers 4. Maar dat bewaart hij wel even voor het laatst, natuurlijk. Maar als hij op aardsniveau, op het niveau van de Korintiërs spreekt, biedt hij van tevoren zijn excuus aan. Hij doet het nog een paar keer hoor, in de rest van het hoofdstuk. Maar in ieder geval al in vers 1. Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja ook verdraagt mij. En dan zegt hij in vers 2 iets wat helaas de vertalers niet hebben opgepakt. Die zijn daar ook de draad kwijt. Dat kun je ook meteen zien, hè. Dan zal ik je eens een tip geven. Als je ziet dat in een vers of een paar versen nogal veel schuin gedrukt staat, is de kans groot dat men het vers niet begrepen heeft bij het vertalen en dan dus allerlei woorden heeft ingevuld om een bepaalde gedachte kloppend te krijgen of duidelijker te maken. Soms terecht, moet ik erbij zeggen, maar in sommige gevallen ook ten onrechte, en dat is hier ook zo. Want wat hier staat, klopt van geen kant. Er staat namelijk in Want ik ben ijverig over u met een ijver gods. Dat kan nog. En dan zegt hij, want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. En daar hebben de vertalers ervan gemaakt dat die man in dit vers Christus is. En dat is het grote misverstand, want die man in dit vers is niet Christus, maar Paulus. En dat kun je zo niet zien. Het vers is helemaal omgegooid. Dat kan ik ook niet helpen, dus ik hoef me er ook niet, eigenlijk niet voor te excuseren. Nou heb ik hier een alternatieve vertaling. Nou weet ik niet of het de mijne is of die van het NBG. Maar dat doet er ook weinig toe, denk ik nu. Maar ik lees hem zo. Vers 2. Want met een ijver gods ijver ik over u. En dan. Want ik heb u verbonden aan één. Het telwoord. Ik heb u verbonden aan één man. En dan. Om een reine maagd voor Christus te stellen. Dat is wat er staan moet. Dus het zijn drie zinnetjes. Namelijk, want met een ijver gods ijver ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man, dat is de tweede zin. Ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. Het eerste zinnetje, met een ijver gods ijver ik over u, of, want ik ben ijverig over u met een ijver gods, zoals het vertaald is, er verandert niks mee, betekent uiteraard dat de apostel Paulus jaloers is in verband met deze gemeente in Korinthe. Ik ben jaloers over u. Dat zeggen wij in het Nederlands zo niet, maar ik zou niet weten hoe je het anders moet zeggen. Ik ben jaloers over u. Dat wil zeggen dat hij, als ik het in het Nederlands gewoon zeg, dan zeg ik het eigenlijk veel te sterk, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Het betekent gewoon dat de apostel die gemeente voor zichzelf wil houden. Niet om er zelfs een voordeel mee te doen, uiteraard. Maar laat ik het anders zeggen, hij probeert die gemeente te beschermen voor invloeden van anderen. Hij wil niet dat anderen zich met die gemeente bezighouden, dan is hij namelijk jaloers. Of in wat hedendaags Nederlands, als daar wellicht Petrus in die gemeente van Korinthe het een en ander doet, dan is Paulus jaloers op Petrus. Maar niet vanwege Petrus. Hij wil gewoon dat die gemeente niet naar Petrus luistert, die gemeente zal naar hem moeten luisteren. Dat is de gedachte. Maar dat is een puur aardse en menselijke redenering, zoals hij het hier naar voren brengt. Hij noemt het ook dwaasheid of onwijsheid in vers 1. Het punt is dat het ook niet helemaal de correcte weergave van de feiten is, maar het is wel de meest eenvoudige manier om de situatie uiteen te zetten. De bedoeling van Paulus legt hij dan ook vervolgens in de volgende zinnen uit. Hij zegt, ik ben jaloers over u, of ben ijverig over u, want ik heb u, Corinthiërs, verbonden aan één man, namelijk zichzelf. Om een reine maagd, maar dat is die gemeente, voor Christus te stellen. Een gemeente dus die niet, ja, verontreinigd is weer zo'n zwaar woord, maar dat vloeit uit de term reine maagd voort nou eenmaal. Maar een gemeente die niet verontreinigd is geworden met allerlei zaken die er niet zouden moeten zijn. Dat is het idee. Hij probeert dus die gemeente te beschermen. Daar komt het op neer. Want hij weet hoeveel ellende er voortkomt uit een verkeerde prediking. Zo is het nou eenmaal. En ik moet er meteen bij zeggen dat het best mogelijk is dat in een bepaalde plaatselijke gemeente volstrekt bijbelse waarheid gepredikt en onderwezen wordt, terwijl dat toch naar de normen van Paulus zo niet zou moeten. Met andere woorden, ik bedoel gewoon te zeggen dat de boodschap die gepredikt wordt weliswaar bijbels is, maar veel te beperkt is. Dat wil zeggen, het is een boodschap die zich slechts beperkt tot bepaalde onderdelen van de bijbelse waarheid, waarbij dikwijls ook heel nadrukkelijk andere delen van de bijbelse waarheid volstrekt buitengesloten worden. En dat is het probleem. Daarom, je kunt er nou geen vinger tussen krijgen. Je kunt dus zeggen, nou, die prediking is toch volstrekt bijbels? Het meest ideale geval heb ik het dus over, want het is lang niet altijd zo. Maar je kunt dan wellicht zeggen, de prediking is toch volstrekt bijbels? Ja, dat wel, maar het blijft melk. En daar gaat het in Korinthe dus over. Ik gebruik dus de term uit Korinthe, uit de eerste Korinthebrief dan, in dit geval. Het blijft melk. En wie dat daar brengt, de kans is natuurlijk ook om andere reden groot dat het Petrus is. Want die schreef ooit, zijt zeer begeerig, als jonge kinderen in Christus, naar de redelijke, onvervalste, zeg ik toch, onvervalst is wel goed. Onvervalste melk. Maar daar zit het probleem, het is wel melk. En daar is niks tegen, daar begint het nou eenmaal mee. Maar goed, dat hebben we natuurlijk al uitgebreid besproken. Daar begint het wel mee, maar daar zou het niet bij moeten blijven. En met de melk zelf is niks verkeerd. Maar het feit dat men niks anders krijgt dan melk, daar is wel wat mee verkeerd. En daar zit het probleem dus. Nou, wat de apostel probeert te doen, is hij probeert te voorkomen dat deze Korintiërs alleen maar melk krijgen. Maar de vaste spijs die hij hen wil geven, willen zij niet. En het is, de kans is groot, het hoeft niet zo te zijn, maar de kans is groot, omdat het in onze dagen ook zo gebeurt, dat uitdrukkelijk die vaste spijs weggehouden wordt. Het is trouwens heel gemakkelijk. Er schieten mij geen voorbeelden te binnen dat in dit geval. Maar mijn ervaring is dat in heel wat gevallen weliswaar bijbelse waarheid gepredikt wordt. Maar het punt is, die waarheid is nooit af. Dat wil zeggen, het gaat altijd verder. Er is altijd een vervolg op. Het reikt verder dan wat er werkelijk gepredikt wordt. Op dat punt waar het verder zou moeten reiken, zal ik maar zeggen, daar zouden vragen kunnen ontstaan. Weet je wel, tot zover alles begrepen, maar hoe nou dit en hoe nou dat? En wat er op dat moment, op dat grensgeval gebeurt, dikwijls, is dat die dingen afgehecht worden, noem ik dat. Hè? Ze worden dichtgepraat. De vragen worden omzeild of er worden antwoorden bedacht. Er wordt iets kloppend gemaakt met wat kunst en vliegenwerk. Ik noem dat afhechten. Dat wil zeggen, al die losse steken die aan het eind van breiwerk zitten, zal ik maar zeggen. Er wordt één mooi draad doorheen getrokken, want zo gaat het geloof ik ongeveer. Als ik me goed herinner. Hè? Toch, of niet?
Ja.
Nou, ik krijg commentaar van een broeder in plaats van een zuster. Maar goed, uit al die losse steken, tot zover was het breiwerk goed. Ik vind het een leuk voorbeeld toch, het breiwerk, denk ik. Tot zover was het goed, maar nou de volgende tour heet zoiets, geloof ik, als het over breien gaat, hè. Want de volgende pen eraan gebreid worden of iets dergelijks. Maar in plaats daarvan wordt het afgehecht, wordt er een draad doorheen getrokken en dat is het dan. Dan wordt het kloppend gemaakt en tot zover dan en verder gaat het niet. En op het moment dat dat gebeurd is, wordt het heel moeilijk om die draad er weer uit te trekken en er weer een fatsoenlijke pen doorheen te steken en dan gewoon verder te breien. Maar dat is wat feitelijk zou moeten. Is dat een mooi voorbeeld of niet, zuster? Ja, ik ook. Ik ook. Ik weet niet hoe ik dat nog beter zou kunnen uitleggen. De dingen worden kloppend gemaakt. Maar ik weet niet hoe ik dat wel zeggen mag. Maar mijn ervaring ligt namelijk zo. Weet je wel, een heleboel bijbelse waarheid gehoord. Ook aan het volste de vertrouwen in dat het zo is. Maar nu. Want dan hebben we nog een paar vragen. Ik had ze altijd. Daar hebben we nog een paar vragen over. En op dat punt, als je die vragen dan gaat stellen, dan blijkt dan wordt er een draai aangegeven. Dan wordt de vraag weggeredeneerd. Of er wordt een antwoord gegeven wat mijns inziens dan dikwijls onbevredigend was enzovoorts. En dan, ja, dan. Nou goed, dan worden de dingen kloppend gemaakt. Een eenvoudig voorbeeld, heel eenvoudig voorbeeld. Hè? De leer van de drie-eenheid. die wordt al afgehecht voordat men aan het breiwerk begint. Er wordt van tevoren gezegd, dat is een verborgenheid. Wat niet zo is, want de verborgenheid is een Bijbelse term en die staat, wordt in dat verband zeker niet gebruikt. Maar dan zegt men, dat kunnen wij niet weten. Dat is, Nou goed, dan houdt het op. Wordt van tevoren gezegd, je kunt het niet weten. Daarna wordt wel een verhaal opgebouwd. Maar zodra je er één spel tussen wringt of zoiets, of één klein opmerking of vraag erover hebt, dan zeggen ze, ja, dat mag je niet vragen, want dat kunnen wij niet weten, enzovoort. Nou, dat vind ik zo'n opzichtige methode van de dingen wegredeneren. Hè? Nou goed, maar zo gebeurt dat dus heel veel.
Met andere woorden, fijn wezen als de brieven van Paulus niet waren.
Als die brieven...
Dan waren ze een hoop nadigheid af.
Ja, waren ze een hoop nadigheid af, precies. Want een belangrijke grens ligt daar. Daar verandert de breiwerk van kleur, denk ik, of zo. Maar men begint aan die andere kleur niet. Men hecht het daaraf en zegt, dat is het dan. En dat is precies die grens die getrokken wordt in 1 Korinthe 2. En die wordt ook altijd afgehecht daar. Ik weet ook precies waar. Ik weet ook nog wie het deed. Onder andere dan, want er waren er meerdere. 1 Korinthe 2... In de meeste gevallen, moet ik trouwens zeggen, wordt het al afgehecht in vers 2 van 1 Korinthe 2. Ik, broeders, vers 1, ben tot, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid moet het zijn, maar goed, de verborgenheid van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Punt. En daar hecht men gewoonlijk af en zegt, zo moet het dus. Maar dat is nou net precies niet zo. Men vindt het positief, maar zoals het hier staat is het negatief. Natuurlijk is het op zich... Maar mensen begrijpen positief en negatief niet, heb ik gemerkt de laatste tijd. Maar eigenlijk is het zelfs negatief, sowieso. Want Jezus Christus en die gekruist is negatief. De blijde boodschap begint daarna pas. 1 Korinthe 15, lees het maar na. Daarna begint het evangelie. Namelijk dat hij is opgestaan, enzovoorts. Maar goed, hoewel het natuurlijk positief is dat vastgesteld wordt dat Jezus Christus gekruist is. De vaststelling is positief, maar het is de vaststelling van een negatief feit overigens, want dood is onder de nullijn, dat is negatief. Nou goed, maar daarna zegt hij, vers 6, maar wij spreken wijsheid... Die uit vers 1, onder de volwassenen. Doch een wijsheid niet deze wereld, nog de overste deze wereld, die teniet worden. Zie, daar gaat het verder. Dat is de volgende toer, zal ik dan maar zeggen. En dat ligt voorbij Jezus Christus en die gekruist. Maar goed, als men dan al niet afhecht in vers 2, gaat men door. En lees verder over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, vers 7 enzovoorts. En dan vers 9, gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien. Dat is ook een tekst die altijd gebruikt wordt in verband met de leer van de drie eenheid, eigenaardig genoeg. Ja, heb ik steeds gemerkt, wordt deze tekst bijgehaald. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Punt. En daarna wordt definitief afgehecht. Maar volgens mijn juffrouw Nederlands, derde klas lagere school, ik ben helaas haar naam vergeten, moet daar niet een punt staan, maar een komma. Want de volgende zin begint met doch. Of maar, dat is een voegwoord, dus hoort er een komma voor. De zin is daar niet af. Want het gaat nou juist om wat er nu komt. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Door die geest der openbaring in kennis van hem. Weet u wel, uit 1 Korinthe, of uit Efeze 1 onder andere dan. Zie? En daar hecht men af, en dat zou nog net niet moeten, daar gaat het juist verder. En men valt in dezelfde fout van de Korintiërs, men blijft tot zover en zegt, nou ja, dat is verborgen, dat weten we niet. En de gedachte is dan, dat kunnen wij niet weten. Maar er staat, doch God heeft het ons geopenbaard, vervolgens. En daarna zegt de apostel, de natuurlijke mens, de zielijke mens, de aardse mens is dat feitelijk ook, de zielijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid, vers 14, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En wat hij ze niet kan verstaan, zegt hij dan, nou, meer is er niet. En dus afhechten. Nou, en dan 3 vers 1 natuurlijk. Ik kom tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed. En toen kwam Petrus, die deed dat uiteraard ook. Maar Paulus zegt, daarna moeten we verder. En van Petrus heb ik dat nog nooit gelezen. Behalve dan in 2 Petrus 3 natuurlijk. Ja, zo zit het nou eenmaal. Dus men maakt het kloppend, men hecht het af om te beschermen tegen wat verder zou komen. En bovendien is natuurlijk nog iets wat een belangrijke rol speelt. In het algemeen gesproken, en dat bedoel ik echt generaliserend gesproken, komt het geestelijk niveau van een gemeente nooit uit boven het geestelijk niveau van de voorganger. En dan ga ik dus uit van een situatie van een bepaalde plaatselijke gemeente met 1 vaste voorganger. Want op het moment dat die gemeente boven de voorganger zou uitstijgen, remt de voorganger dat af. En dat gebeurt. Dat gebeurt. Het is trouwens een open deur intrappen als ik zeg dat over het algemeen plaatselijke voorgangers bezwaar hebben tegen bijbelstudie in het algemeen. Tenzij dan dat zij dat zelf mogen regelen uiteraard. Hè? En daar heb ik alle begrip voor hoor. Anders kon ik het niet eens uitleggen als ik het niet begrijpen kon. Natuurlijk kan ik dat begrijpen. Maar toch zou het zo niet moeten. Maar op het moment dat een gelovige zijn eigen weg gaat, zal ik maar zeggen, met de Heer bedoel ik, hè, dan verliest de voorganger zijn greep, die hij ook niet zou mogen hebben. Maar hij verliest die greep die hij meent te hebben. Wellicht met de beste bedoelingen, dat ontken ik niet, dat kan best, maar niettemin loopt het op dat moment fout. Ja. Ja, of de voorganger wordt opgejaagd door zijn eigen gemeente. Die hem bestoken met vragen die hij niet kan beantwoorden. Dus dan zal hij er wat aan moeten doen. Dat is het probleem natuurlijk. Nou goed. Ik kan er beter niet meer over zeggen. Maar dat is waar het hier over gaat. Dus zegt de apostel met een ijver gods. 2 Korinthe 11 vers 2. Ijver ik over u. Een ijver gods. Want ik heb u verbonden aan 1 man. Verbonden aan. Ik kan het woord niet eens terugvinden. Het is geloof ik vertaald met toebereid of zo. Ik weet het niet precies hoe ze dat bedacht hebben. Maar ik heb u lieden verbonden aan 1 man om een reine maagd voor Christus te stellen. U ziet dat die zinnen die ik apart noem hier in de vertaling door elkaar lopen, hè? Zijn in elkaar gevlochten. Dus je kunt het zo niet zo makkelijk terugvinden. Maar er staat echt, ik heb u verbonden aan 1 man. En die u, dat zijn de Korintiërs, van wie gezegd wordt dat ze onvolwassen zijn, kinderen zijn, sterker nog in de eerste Korinthebrief, jonge kinderen in Christus. Maar hier in 10 vers 15 heeft u het nog over als uw geloof zal gewassen zijn, gegroeid dus. Ze zijn dus nog onvolwassen. En dat staat in contrast met die ene man, want het woord man veronderstelt wel degelijk een volwassene. Het is met dat woord man in het Grieks net als in het Nederlands. Als het staat tegenover een vrouw, nou ja, dan weet je wat een man is, hè? Van de mannelijke kunnen. Heet zoiets. Als die man staat tegenover zijn vrouw, dan betekent het woord man uiteraard echtgenoot. Maar dat is in het Nederlands ook zo. Maar man kan ook staan tegenover kind. En dat gebeurt in de Bijbel vele malen. Ook in Korinthe trouwens, denk aan 1 Korinthe 13. Toen ik een kind was, enzovoorts, Maar nu ik een man ben, is 1 Korinthe 13. Daar staat man dus tegenover kind. En in dit zinnetje, het zinnetje, want ik heb u verbonden aan 1 man, gaat het inderdaad over een kind, een onvolwassene dus, tegenover een volwassene. De man, de volwassen Paulus, acht zich dus verantwoordelijk voor die kinderen. En ik probeer die kinderen te beschermen. En in de derde zin staat om een reine maagd voor Christus te stellen. Maar die reine maagd is het volgroeide kind wat volwassen wordt. Dat kind is dan overigens vrouwelijk, vanzelfsprekend. Nou, vanzelfsprekend. Dat hoeft zelfs nog niet eens. Want laat ik u erbij vertellen dat ook in het Nederlands het woord maagd de aanduiding kan zijn van een man. Dat denkt men nooit het eerst aan, maar het is wel zo. En in de Bijbel is dat zeker zo, want daar heb ik een prachtig argument voor. De meeste maagden in de Bijbel zijn namelijk mannen. Dat zijn er 144.000, dus dat lijkt me er wel genoeg. Hè? Uit Openbaring. Maar in het Nederlands is het ook zo'n maagd, dat kan net zo goed een man zijn. Dus waar het om gaat is dat Paulus die Korintiërs als kind verbindt met 1 man, dat is hij zelf. Om als dat kind volwassen geworden is, als het een opgegroeid is dus, om dan die volwassene, die reine maagd, waarbij reine maagd eigenlijk een pleonasme is, want maagd veronderstelt ook al rein, om een uitdrukkelijk beschermde, reine maagd voor Christus te stellen.
Maar heeft het vers nou niks met
Efeze 5 te maken? Geen fluit. Niets. Absoluut heeft het niks met Efeze 5 te maken. Nee. Het wordt er altijd mee in verband gebracht. Dat doet u dus nu natuurlijk ook door de vraagstelling. Maar het heeft er absoluut niets mee van doen. Het vers wordt gewoonlijk gebruikt trouwens om te beargumenteren dat de gemeente de bruid is. En in die strekking is het ook vertaald geworden, helaas. Verbasterd geworden, moet ik zeggen.
Ja. Dat wordt in Efeze 5 toch niet bedoeld, dat gemeente.
Het aardige is, men gebruikt 2 schriftplaatsen in het algemeen om aan te geven dat de gemeente de bruid zou zijn van Christus of van het Lam of wie dan ook maar. Hoe dit dan ook maar genoemd wordt, bedoel ik. De ene schriftplaats is Efeze 5. En schrik maar niet, daar wordt niet over een bruid gesproken. Dat gaat helemaal niet over een bruid. Integendeel. Dat gaat over een echtgenote. En dat is niet de bruid. Nee. Als de gemeente. Mijn vader placht dat in publiek niet, maar aan tafel placht hij dat heel eenvoudig uiteen te zetten. Die zei altijd, die was heel voorzichtig altijd, die zei, nou ja, dat men dat verkeerd ziet, dat men de gemeente als bruid ziet, nou ja, vooruit. Hij zei, maar de consequentie ervan is, dat als de gemeente de bruid is, dan leven wij niet in gemeenschap met de Heer. En dat is ook onvermijdelijk de consequentie van zo'n leer dat de gemeente de bruid is. Want dan is het idee, dat wordt er bijna altijd aan gekoppeld, is echt zo, dat wij niet leven in gemeenschap met de Heer en dat die gemeenschap pas straks tot stand komt wanneer we als bruid tot de bruidegom geleid zullen worden bij de opname van de gemeente. En in afwachting ervan moeten we zorgen dat we maagd blijven. Rein blijven. En heel die gedachte van de gemeente als bruid wordt meteen gekoppeld aan dat we onszelf moeten rein bewaren enzovoorts om straks in gemeenschap te komen. Want dat betekent gewoon met de Heer. Maar het is de ontkenning, de leer op zichzelf is niet eens zo vreemd, want er zit een kern van waarheid in. Het blijft natuurlijk zo dat de gemeente wordt beschreven als vrouwelijk ten opzichte van Christus. Dat is één ding. Omdat de gemeente zijn lichaam is, dat staat in Efeze 5. Dat is wat Efeze 5 leert. De gemeente staat vrouwelijk ten opzichte van Christus, want de gemeente is het lichaam van Christus. En het lichaam staat vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Verder is het inderdaad waar dat het de bedoeling is dat we ons rein zouden bewaren van de wereld. Er zijn wel wat schriftplaatsen voor te geven. De vraag is alleen, hoe doen we dat? Maar niettemin, dat is ook een Bijbelse gedachte. En verder is het een Bijbelse gedachte dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Het valt niet te ontkennen dat hij bruidegom is. Alleen niet de onze. Maar goed. Dus er zit een heleboel kernen van waarheid in. Dus dat is het ergste niet. Maar het ergste is dat, dat een dergelijke leer de ontkenning is van de gemeenschap waarin wij met de Heer verbonden zijn al. Want de gemeente wordt niet beschreven als de bruid, maar als de vrouw van de man, namelijk Christus. En die twee zijn werkelijk één vlees in de zin van één lichaam. En wat Paulus van die uitdrukking zegt, dat die twee één vlees zijn, is dat die uitdrukking alleen maar van toepassing is op Christus en de gemeente, want in alle andere gevallen van man en vrouw is het nooit één vlees. Want hij zegt daar in dat verband in Efeze 5, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. En die zijn één lichaam. Vlees in de betekenis dus van één lichaam. Kortom, Efeze 5 leert niet dat de gemeente de bruid is. En 2 Korinthe 11 ook niet.
Is dat ook op die tekst, die staat in Genesis, wijst dat dan al daar naartoe?
Ja. Ja. Wat Paulus in Efeze 5 zegt is dat de gemeente is de vrouw van Christus. En vervolgens wordt gezegd dat dat is omdat de gemeente zijn lichaam is. En dus vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd. Want die twee zullen één vlees en we zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen of iets dergelijks. En dan zegt hij, deze verborgenheid is groot. Dat is iets verschrikkelijk geheimzinnigs aan, betekent het in elk geval. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar de uitdrukking heeft hij ontleend aan Adam en Eva. En dat is weer zo aardig. Men beschouwt Adam en Eva als type van Christus en de gemeente. En men ziet dan Eva als een type van de gemeente, namelijk de bruid. Maar dat is ook niet waar. Eva is zelfs ook maar nog nooit de bruid geweest. Voordat ze maar bestond, was ze al, dat kan ik zo niet zeggen natuurlijk. Maar zelfs voordat ze er maar was, om zo te zeggen, was ze zijn lichaam. Dat zijn die man en vrouw die tot elkaar gekomen zijn. Integendeel zelfs. Dat was die vrouw die het lichaam van de man was. Of althans een deel van het lichaam, maar het is typologie natuurlijk. Maar niettemin, ze hoorde dat tot het lichaam van Adam. En werd daaruit genomen, zoals de gemeente genomen, uit Christus. Waarvan bij van de geest gezegd wordt, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En wat verkondigt de geest dus? Gemeentelijke waarheid, de verborgenheden, want zijn geest heeft het ons geopenbaard. Of hij heeft het ons geopenbaard door zijn geest. 1 Korinthe 2 lazen we net. Maar in Johannes zei de Heer over die geest, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Namelijk gemeentelijke waarheid, vanzelfsprekend. Maar Eva was nooit de bruid. De enige vrouw die wel getrouwd was, maar niet de bruid geweest is, denk ik dan altijd. Hè? Aardig, hè? Dat is dus wel degelijk een beeld van Christus en de gemeente. Maar niet als bruid, maar als vrouw, namelijk als zijn lichaam eigenlijk dus.
Dat is wel gezegd dat een kind, de twee zullen ingeven en dat is het kind dat uiteindelijk wordt. Ken je dit?
Ja. Als je, het punt is dat de uitspraak, die twee zullen tot één vlees zijn, die is nooit toe te passen op enige menselijke verhouding. Is niet te doen. Het wordt toegepast op de geslachtsgemeenschap uiteraard. Hè? Vleeselijke gemeenschap heet zoiets. Dus, ik moet eerlijk zeggen, dat is een term die ik nooit begrepen heb. Niet echt. Want wat is het dan gemeenschappelijk? Hoezo? Het wordt het namelijk niet. Dat is natuurlijk raar om te zeggen, maar je kunt hooguit zeggen dat het streven dan is om één te worden. Lichamelijk dus, één te worden. Maar dat wordt het niet. Er blijven twee lichamen, dus het wijst wel in de richting, zal ik maar zeggen, maar het wordt het niet echt. En als je dan nog één stapje verder gaat, dan kom je bij het idee dat die eenheid wel komt, maar dan in een volgende generatie. Maar dan is het nog niet dat die twee één geworden zijn. Want die twee bestaan nog steeds en zijn nog steeds niet één. Alleen van beide wordt wat teruggevonden, uiteraard, in het kind wat geboren wordt, in een volgende generatie. Dat wil zeggen, het is een aardige toepassing van de gedachte die twee zullen tot één vlees zijn, maar de Bijbel zelf zegt dat het een uitspraak is over Christus en de gemeente. En dat Adam vanaf het begin een type is van Christus, dat leidt geen enkele twijfel, dat zegt dus Christus zo zonder meer, in ieder geval Romeinen 5 natuurlijk. En de vrouw die uit hem geformeerd wordt, is inderdaad een beeld van de gemeente dan. En dat staat in Efeze 5. En dat dat gebeurt in de nieuwe schepping en dus in de volgende generatie, dat is ook waar. Ja. Is toch. Ja. Maar goed, 2 Korinthe 11 spreekt dus niet over de gemeente als bruid. Het woord bruid staat er ook niet. Ik kan rustig zeggen, het woord bruid wordt nooit in een dergelijke betekenis gebruikt. Het hele Nieuwe Testament niet. Als daar een bruid genoemd wordt, is het of de letterlijke bruid, of het is een aanduiding van het Jeruzalem in het visioen van de laatste hoofdstukken van de Openbaring. De bruid, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. Maar daarna zul je altijd nog moeten bewijzen dat dat Jeruzalem een beeld is van de gemeente, en dat is het niet. Dat kun je zo niet zeggen, dat is niet goed. Er wordt wel aan de gemeente gedacht daarbij, maar het is het niet. Maar daar kan ik nou niet verder op ingaan. Dus, terug naar vers 2 van 2 Korinthe 11. De gedachte is dat Paulus ijvert over die gemeente en dus die gemeente verbindt als kinderen of als kind, als je de gemeente als één geheel ziet. Die gemeente als geheel verbindt aan één man, dat is hij zelf namelijk, om die gemeente te bewaren en te doen opgroeien, om dat kind op te voeden als het ware en rein te bewaren voor Christus. En verder kun je natuurlijk altijd nog zeggen dat de verhouding tussen de gemeente, tussen de gemeente in Korinthe en Paulus, een afbeelding is op een lager niveau van de verhouding tussen de gemeente in het algemeen en Christus. Dat kan wel, maar dat is niet de bedoeling van het vers, hoor. De eenvoudige bedoeling van het vers heeft niks met typologie te maken, integendeel. Het is gewoon een letterlijke, aardse, onwijze taal. Staat er zelfs boven dat het zo is, onwijsheid. Het is gewoon klare taal. Waarbij Paulus die gemeente verbindt aan hemzelf. Dat heeft hij al uitgebreid genoeg in de voorgaande hoofdstukken naar voren gebracht feitelijk. Gedemonstreerd. En dat is om die gemeente voor Christus te stellen als een reine maagd. Wellicht kun je daar typologie in zien, maar ik denk het ook niet. Het is gewoon beeldspraak. Een reine maagd is namelijk iemand die rein bewaard is. Niet noodzakelijk van het vrouwelijk geslacht, overigens. Zodat je er helemaal niks vrouwelijks in kunt terugvinden. Als je dat niet wil, hoeft het niet. Maakt mij niet uit, hoor. Wat mij betreft mag je er best een vrouwelijke maagd in zien. Maar dat staat er ook niet, dat is. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Ik heb u als kind verbonden aan één man. En nog even ingaan op dat verbinden. Dat is het Griekse harmozo. En daar gaat hij weer. Dat vertaalt men dus bij gelegenheid met verloven. Ja. Nou ja, dat kan het zijn, inderdaad. Zo wordt het ook gebruikt. Maar dat hoeft het niet te zijn. Dus je mag niet zeggen, dat is het. Je mag niet zeggen, harmozo betekent verloven, want het is ergens zo vertaald. Nee, het is een van de toepassingen van. Trouwens, je kunt in harmozo, kun je makkelijk terugvinden, harmoniseren. Namelijk in overeenstemming met elkaar brengen. Dat een verloving en zelfs een trouwerij kan zijn, lijkt me ook duidelijk. Maar het kan elke vorm van verbintenis zijn, vanzelfsprekend. twee verschillende dingen die met elkaar verbonden worden tot een akkoord. Verschillende noten samengevoegd tot een akkoord. Dus harmoniseren. En dat woord wordt gebruikt. Dat kan een verloving zijn, maar het hoeft helemaal niet. En dat blijkt ook wel, want ook de statenvertalers, die kennelijk toch wel aan een man-vrouw verhouding denken, hebben het niet vertaald met verloven of iets dergelijks. Zodat zij bewijzen dat dat zo is. Het kan het zijn, sommige vertalingen hebben dat ook daar in dit vers, maar het hoeft helemaal niet. En van man, heb ik al gezegd, is niet noodzakelijk een echtgenoot. Dat is alleen zo als die man genoemd wordt tegenover zijn vrouw. Dan is het echtgenoot. Maar een man kan net zo goed genoemd worden tegenover een kind. En dan heeft het de betekenis van een volwassene tegenover een onvolwassene. Wel, dat die gemeente in Korinthe onvolwassen is, lijkt me duidelijk. En Paulus is dus de man, de volwassene. En datzelfde beeld, maar dat heb ik net al gezegd, diezelfde beeldspraak gebruikte hij ooit in 1 Korinthe 13, waar het om dezelfde dingen gaat. 1 Korinthe 13, vers 11.